ande voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Weet jullie, als je elke zondag in een Engelstalige gemeente zit, zoals dat in mijn geval het geval is, dan mis je ze wel eens heel sterk. Die prachtige psalmen met hun onbegrijpelijk diepe vertolking van de grootheid, van zijn genade, van zijn grote daden. Eigenlijk is het voor mij een wat ongemakkelijke situatie. Als evangelist ben je eigenlijk het liefste tussen de mensen en op het niveau van de mensen. En nu sta ik zo hier min of meer boven jullie. Maar in zekere zin zou ik veel liever naast jullie zitten. Om vanochtend eens met jullie te delen. Moslims, wat zijn dat voor mensen? Wat geloven ze eigenlijk? Maar bovenal, daar gaat het om. Wat doet de Heere in hun midden? Want ook zij zullen bukken voor God aanschijn. En zijn naam ter ere leven. Beste vrienden, je zou deze wereld kunnen vergelijken met één heel groot nat veld. En het is de bedoeling dat in dat grote natte veld er een vuur aangestoken wordt. Dat is het vuur van de Heilige Geest. Dat zijn mensen zoals jij en ik die gaan bukken voor Gods aanschijn, voor Gods aangezicht. En zijn naam ter ere gaan leven. Maar omdat dat gras zo nat is, is allereerst de wind van de Heilige Geest nodig om dat gras droog te maken. Zodat het vuur van de Heere daarin zal gaan branden. En nu is er in deze wereld een geweldig grote vallei. En daar is het druipnat. 1 op de 5 mensen van deze wereldbevolking woont daar. Dat zijn de moslims. 1,3 miljard op de 6,2 miljard mensen die op deze aarde wonen. 1 op de 5 mensen die geloven in Allah. En daarom is de vraag vandaag van het allergrootste belang. Is Allah en de God van de Bijbel dezelfde God? Hebben we het over dezelfde schepper van hemel en aarde? Het was een paar jaar geleden dat ik in Turkije bij de oude stad Efeze liep. En toen ik daar vroeg in de morgen aankwam, in het stadje wat daar vlakbij ligt, Telsus heet het, zag ik de jonge kinderen naar school gaan in hun uniformen. Totaal andere wereld dan wij hier in het Westen gewend zijn. En diep in mijn hart voelde ik de pijn en de brandende vraag. Wie zal deze mensen, wie zal deze kinderen gaan vertellen over de God die zich geopenbaard heeft, bekend heeft gemaakt in zijn Zoon, Jezus Christus? Misschien hebben jullie het de afgelopen dagen wel gezien, een plaatje in de krant of waar dan ook. De moslims vierden de afgelopen week de Hajj. En 2 miljoen moslims zijn opnieuw naar Mekka afgereisd en zijn om de zwarte steen, de Kaaba, heen gewandeld. En ze hebben afgelopen week op woensdag het feest gevierd waarin te herdenken dat Abraham zijn zoon geofferd heeft. Ismaël, geloven ze, in plaats van Isaac. En al die mensen, als je ze bij elkaar ziet, 2 miljoen in Mekka, bij de Kaaba. En op zoveel andere plaatsen in dit land, bijna 1 miljoen. Hoe zullen deze mensen bereikt worden met het evangelie? In Rotterdam, in de International Christian Fellowship, waar ik zelf mag dienen als, hoe moet je dat precies noemen, evangelist, gemeenteplanter, ik weet het niet precies. Daar zijn we bevoorrecht dat 1/3 van de leden ex-moslims zijn. Moslims zijn de minst bereikte bevolkingsgroep met het evangelie. En juist daar, zoals ik al zei, is de vallei zo nat. Zo drijfnat. En daarom wil ik graag met jullie gaan kijken, wat gelooft een moslim nu eigenlijk en wat gebeurt er onder hen? Hoe openbaart de Heere zichzelf in hun harten? En als we dan de vraag stellen, hoe komt een moslim tot Christus, dan moet het allereerst duidelijk zijn en helder zijn dat dit natuurlijk niet wezenlijk anders is dan als dat in ons leven gebeurt. Als de wind van de Heilige Geest komt en plaats maakt voor het werk van de Heere Jezus. Wat zie je dan zoals het staat in Zefanja 3? Dat is altijd het kenmerk van de Heere, waar ik ook op deze wereld broeders of zusters in de Heere ontmoet. Zie je altijd datzelfde grondpatroon. Ik zal mij doen overhouden. Een arm en ellendig volk. Die zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Overal in deze wereld is het nodig dat mensen leeggemaakt worden van zichzelf. En gaan beseffen dat ze niet voor God kunnen verschijnen. En voor hem niet kunnen bestaan. En dat ze het offer nodig hebben van de Heere Jezus. En dat alleen in het schuilen achter zijn bloed leven en vergeven is. Voor moslims geldt het net zo goed als ieder ander. Niemand kan tot de Vader komen dan wanneer die hem trekken zal. En juist dat gegeven, dat niemand tot bekering komt als de Alpha en de Omega zelf niet zijn machtige arm uitstrekt, juist dat geeft ons als reformatorische christenen, of zou het moeten geven, zo ontzettend veel hoop dat de Heere ook in die harde bevolkingsgroep door kan breken, door kan werken. En makkelijk, dat kan ik je verzekeren, is het niet. Gisteren sprak ik iemand, ik was afgelopen week in Londen, en hij werkt onder Bengaalse moslims, en hij vertelde me dat hij 4 weken geleden in elkaar geslagen is, omdat er een fatwa over hem is uitgesproken, omdat iemand uit de gemeenschap voor bekering gekomen zou zijn. Moet je voorstellen dat je leven niet meer veilig bent omdat je onder moslims bent. Ik zeg niet dat het altijd in diezelfde mate geldt, gelukkig niet. En in Nederland heb ik zulke verhalen nog nooit gehoord. Maar het zijn wel dingen die gebeuren. Weet je, een van de grote obstakels in het werken onder moslims, dat is het feit dat de islam, de godsdienst en het de samenleving met elkaar vermengd en verweven is. Er is een grote mate van sociale controle. En als het gras overal om je heen nat is, dan kun je zelf moeilijk zo'n droge graspol zijn. Want voortdurend sta je onder de invloed van al die mensen om je heen. Bovendien is het een cultuur waar schande een veel grotere betekenis heeft dan schuld. En als er iemand is uit een moslimgezin die voor bekering komt, dan is dat een schande voor de hele familie. En de hele familie zal daar ook de gevolgen van dragen. En er zal op hen neergekeken worden vanuit hun omgeving. Ik denk bijvoorbeeld aan die Egyptenaar in onze gemeente in Rotterdam. Toen hij zijn vader opbelde, die imam was in Egypte, en vertelde dat hij christen was geworden, toen zei zijn vader tegen hem: Hisham, je bent mijn zoon niet meer. En 3 maanden later hoorde Hisham dat zijn vader overleden was. Kunnen jullie je voorstellen, jonge vrienden, hoeveel pijn, hoeveel verdriet, hoeveel moeite dat geeft door die sociale controle die onder de moslims zo groot is. Verder, een moslim stelt zich Allah voor allereerst als een groot en verheven God. En het beste kun je proberen zo goed mogelijk zijn regels te volgen in de hoop dat hij je dan een toekomst geeft in het paradijs. Maar helemaal zeker ben je daar nooit van. En in die zin is hij een grillige God. Want je weet nooit voor 100% zeker of je uiteindelijk behouden zult zijn. Tenzij dat je martelaar bent. Dan kan je het paradijs eigenlijk niet meer mislopen. Allah is allereerst een God die op afstand is. En je doet wat in je vermogen ligt om het boek wat hij heeft gegeven, de Koran, om de regels daarvan te volgen. Maar werkelijk gemeenschap oefenen met God. En die ervaring kennen. Die mensen wel mogen kennen die de levende God hebben mogen ontmoeten in zijn Zoon, Jezus Christus. Die verborgen omgang met God. Daar weet een moslim niet van. En daarom zie je dat vrees en angst een belangrijk kenmerk is van de levens van veel moslims. Vele van hen heten ook Abdullah. En Abdullah betekent niet anders dan slaaf van God. Onderwerping aan God staat op het hoogste plan. En in het dagelijks leven ontmoet ik veel van die Mohammeds en die Ali's en die Abdullah's en die Sharif's. Van die mensen die in dit denken leven en ademen, ingrijpend feitenstap. Het zijn vaak fatalistisch denkende mensen. En als je moslims ontmoet, zul je veel de woorden horen, inshallah. Als God het wil, zal ik je volgende week zien. Alles wordt beheerst vanuit het denken dat het leven volledig uitgestippeld is door Allah. En dat je daarom ook in veel gevallen het leven maar hebt te nemen zoals het tot je komt. Weet je, als je onder moslims werkt, is een van de eerste dingen waar je tegen aanloopt het besef, het verschil, dat wij geloven in een drie-ene God. Een moslim begrijpt dat niet. Jullie geloven dat God een zoon heeft. Veel moslims denken daarbij trouwens aan het feit alsof wij christenen zouden geloven dat God een vrouw heeft. En dat zou dan Maria zijn. En dat Jezus dan hun zoon is. Nou, die gedachte is voor ons minstens even godslasterlijk dan dat voor hen het geval is. Zij beschouwen het als de zonde van shirk om iemand aan God gelijk te maken. En in hun ogen, als wij zeggen dat Jezus de Zoon van God is, de weg, de waarheid en het leven, en dat niemand tot de Vader komt dan alleen door Hem, in hun ogen is dat de ergste doodzonde die je kunt begaan. Je kunt dat vergelijken met de hoge priester, die op het moment dat de Heer Jezus vlak voor het kruis tegen hem zei, als antwoord op de vraag, bent u de Christus? Ja, ik ben het. Toen scheurde hij zijn kleren. Wat voor getuigenis hebben wij verder nog nodig? Godslastering. In de ogen van moslims is het godslastering om te zeggen dat Jezus de Zoon van God is. Zoals ik al zei, ze noemen dat de zonde van shirk. En alles wat je daarvoor aan goede daden in je leven hebt gedaan als moslim, dat is in één keer verdwenen, weg. Als je deze zonde van shirk begaat. En je staat dan buiten de moslimgemeenschap, de umma. Je bent een uitgestotene, een uitgeworpene. Ik ben dankbaar en blij dat ik vandaag mijn vriend Mohammed uit Marokko mee heb kunnen nemen hier naartoe. En een tijdje terug vond er in zijn leven een dringende doorbraak plaats. Want hij worstelde daarmee. De zonde van shirk. Ik kende al lange christenen. Weet wat wij als christenen geloven. En toch die intense vertwijfeling diep van binnen. In je hart is het allemaal echt. En vanuit de Bijbel zagen we toen dat voor christenen eigenlijk de zonde van shirk is. Als je niet in de Heer Jezus gelooft. Zoals dat staat in 1 Johannes 5 vers 10. Wie God niet geloofd heeft, hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft. Getuigenis. Wat God getuigd heeft van zijn zoon. Wat is dat getuigenis dan? Dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dat leven is in zijn zoon. Als de vader op de zoon ziet, dan zegt hij van hem, dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbaar heb. En dat staat nu precies haaks tegenover de islam. Voor moslims is het de zonde van shirk om te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Maar voor christenen is het de zonde van shirk, de grootste doodzonde. Als je voortleeft in opstand, ongehoorzaamheid en rebellie tegenover de Zoon van de eeuwige God. Een grijpend verschil is dat. En daarom, beste jonge vrienden, als we het vandaag hebben over de vraag, geen andere naam dan de naam van de Heer Jezus, waardoor wij zalig moeten worden, dan is dat een vraag van het allergrootste belang. Want inderdaad, ik kan me dat zo ontzettend goed voorstellen, dat die vraag bij jullie leefde. Hoe zit dat dan, het verschil met die moslims en die christenen, en waarom zouden wij het bij het goede eind hebben, en waarom zij niet, en dan hebben we het nog niet eens over de boeddhisten, en alle andere godsdiensten die er zijn. Maar weten jullie, als je werkt onder moslims, en als je met hen spreekt, Dan zie je, veel dingen zijn hetzelfde. En qua morele normen zijn er heel veel overeenstemmingen. Maar uiteindelijk is het kernpunt van het christelijk geloof, het hart van het christelijk geloof, dat God deze wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven hebben. En juist dat hart, dat kennen de moslims niet. En zonder dat hart, zegt het woord van God, dat wie de zoon niet heeft, het eeuwige leven niet heeft. En laten we daarom zo waakzaam zijn in deze tijd om geen compromissen te gaan sluiten. En om geen water bij de wijn te doen. Maar om die heerlijke naam van de Heer Jezus Christus hoog te houden. En het vast te houden dat er buiten hem geen redding en geen zaligheid, geen vergeving van zonde, geen eeuwig leven, geen omgang met God, dan alleen door hem. Tot bekering komen. Een moslim ademt en denkt en leeft ook in de wereld van het bovennatuurlijke. Hij leeft in de wetenschap dat hij omringd is door wat ze noemen jinns, boze geesten. En ze geloven dat ze een engel op hun rechterschouder hebben zitten, die al hun goede daden noteert, en een engel op hun linkerzijde, die al hun slechte daden opschrijft. En daarom is een vast onderdeel van hun gebed dat ze naar allebei hun schouders kijken. Wel, in deze bovennatuurlijke wereld openbaart de God van hemel en aarde zich ook aan hen. Want die vallei die zo nat is, daar is een bijzonder krachtig werk van de Heilige Geest voor nodig. Als dat opnieuw ten diepste voor ieder mens geldt die tot levend geloof in de Heer Jezus mag komen. Maar vaak maak je mee dat moslims op een bovennatuurlijke manier tot bekering komen. Wat bedoel ik daarmee? Een heel aantal keren heb ik het meegemaakt. Dat moslims in de Heer Jezus zijn gaan geloven. Doordat ze een droom hebben gehad. Waarin hij aan hen verschenen is. Vele jaren hebben we daar in de ICF iets heel opmerkelijks in meegemaakt. Een van onze vrouwenwerkers was in gesprek met een dame uit Iran. En ze spraken over dat wezenlijke verschilpunt van Jezus. Is hij de zoon van God of niet? Ze kwamen er niet uit. Ze sloten het gesprek af. En zeiden de volgende keer gaan we verder. En zoals deze vrouwenwerker gewoon was, sloot ze ook dit gesprek af met een gebed. Het was een kort, eenvoudig gebed. En toen ze haar ogen opendeed en ze deze moslimvrouw, Reina, voor zich zag, bemerkte ze dat plotseling haar gezicht er heel anders uitzag. Ze keek deze vrouwenwerker met stralende ogen aan, zodat deze zich verwonderd afvroeg, wat is er gebeurd? Toen vertelde Reina, terwijl je aan het bidden was, heb ik het gezicht van de Heer Jezus gezien. Bloed op zijn gezicht, tranen in zijn ogen. En nu geloof ik dat Jezus de Zoon van God is. Wonderlijke gebeurtenissen, die je normaal gesproken alleen in zendingsverhalen misschien leest. Ver weg. Ze gebeuren niet alleen ver weg. Ze gebeuren ook in Rotterdam. In de christelijke gemeente kerk daar. En begrijp me goed. Ik geloof zeker niet dat dromen zaligmakend zijn. Ik heb ook gevallen gekend van mensen die een droom hebben gehad. En die daarna niet wezenlijk tot bekering zijn gekomen. En zo'n droom zal een opstap moeten zijn. En zal moeten leiden tot het woord van God. Tot een veranderd leven waarin de vruchten van bekering en geloof zichtbaar zijn. In het geval van Reina is dat gelukkig duidelijk geworden. En is ze gedoopt. Dat zijn wonderbaarlijke openbaringen van de God van hemel en aarde. Die ook zichzelf aan moslims openbaart. Bekering is een werk van God. En in het woord van God, je zou dat thuis eens kunnen nalezen, zie je bijvoorbeeld in Jeremia 49 al voorspeld dat de Heere grote dingen zal gaan doen. Er staat een profetie over het volk Elam, wat vandaag de dag de Iraniërs zijn. En in Jeremia 49 staat dat er een tijd zal komen dat de Heer hen over alle volken zal gaan verspreiden. Dat zal ook een teken zijn van zijn toren, maar er zal ook een dag komen dat hij zijn troon zal oprichten in Elam. Ik zou jullie graag willen laten delen in het feit dat vandaag de dag de Heer een bijzondere oogst geeft onder de Iraniërs. Er is geen moslimvolk wat zo open is voor het evangelie als juist de inwoners van Iran. En de Heer vervult zijn woord dat hij zichzelf bekend maakt aan dit volk. Waarom? Omdat hij de soevereine God is. Die zijn tijden en gelegenheden heeft waarin hij zichzelf bekend maakt. En ik denk dan bijvoorbeeld aan een kerstviering in Katwijk. De pauze komt hier naar me toe. Er is hier een Iraans meisje en ze zegt dat ze christen wil worden. Omdat je zo'n vraag niet elke dag krijgt, ging ik zo snel mogelijk naar haar toe. Ze kreeg een Bijbel. Het resultaat was dat ik haar en haar moeder en haar zusje regelmatig bezocht. En toen ik daar naar een week kwam, vertelde ze me dat ze regelmatig ruzie hadden in het gezin. En ik vroeg bezorgd waar dat dan om ging. En het antwoord was, we hebben maar één Bijbel en we willen er allemaal elke avond in lezen. Heb je er misschien nog een paar? In 2 tot 3 weken tijd lazen ze het complete Nieuwe Testament uit. En het woord van God kreeg zijn beslag in dat gezin. Zo snel dat na een paar weken dit meisje tegen me zei, zonder dat ze de hele christelijke terminologie kent, ik voel me als opnieuw geboren. En door het woord van God heb ik mogen zien dat de Heer Jezus Christus ook mijn redder en mijn zaligmaker is. En vanaf het eerste begin heb ik diep in mijn hart geweten dat de Heer met dit gezin een plan heeft. Niet alleen zij, maar ook haar moeder kwam tot bekering. En dan praat ik er zo over dat in termen zoals je dat als mens, in zoverre je dat als mens kunt waarnemen. Je kunt nooit het hart precies aanzien. Haar vader was nog in Iran en ze werden zelf na verloop van tijd gedoopt. Maar de angst was natuurlijk, straks komt pa uit Iran, hij is een fanatieke moslim, dat gaat vast niet goed. En inderdaad, toen pa in Nederland kwam, ging het niet goed. Grote problemen, vechtpartijen in huis, ruzies en veel verdriet en tranen. Maar ook veel gebeden. En wat gebeurt er? Een tijdje later slaat die vader zomaar eens 1 keer uit de interesse in wat zijn vrouw en zijn dochter zijn gaan geloven de Bijbel open. En daar leest hij 3 woordjes. God is liefde. En die 3 woorden raken zijn hart op zo'n manier dat hij niet meer loskomt van de boodschap en zelf ook de Bijbel gaat lezen. Op dit moment zijn zowel hij als zijn vrouw allebei christen geworden, die bezig zijn om met boeken te lezen, ook weer aan andere Iraniërs het evangelie door te geven. En inmiddels is het hele gezin opnieuw, in zoverre je dat als mens kunt waarnemen, vader en moeder met hun 3 dochters, zijn met z'n 5 christen geworden. Een compleet gezin onder de slag van het evangelie. En jullie begrijpen, ik vertel jullie nu de mooie kant. En er zouden ook veel verhalen te vertellen zijn van strijd, van terugval, van verdriet. Van mensen die eerst hoopvolle tekenen gaven dat er werkelijk verandering in hun leven had plaatsgevonden. En die na verloop van tijd toch weer terugvielen. Maar 1 ding is duidelijk. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus. En dat geldt voor jullie, orthodoxe kerkmensen. Dat geldt voor moslims, voor hindoes, voor boeddhisten, voor atheïsten, voor wie dan ook. En daarom, als je let op het werk van de Heilige Geest onder moslims, wat is het dan vooral wat hen brengt tot kennis van de Heer Jezus Christus? Dat is allereerst als ze christenen ontmoeten in wie ze een werkelijk veranderd leven zien. En dat hoeft ons niet te verwonderen, want de Heer Jezus had het al gezegd, hieraan zal de wereld weten dat jullie mijn discipelen zijn als jullie liefde hebben onder elkaar. Ik heb al zo vaak gehoord van moslims dat door te kijken naar het leven van christenen, dat juist daardoor in hun hart de vragen geboren zijn die het zoeken naar de levende God hebben bewerkstelligd. In de tweede plaats is er vaak een bovennatuurlijk ingrijpen door dromen of visioenen. En dat onderstreept voor ons het grote belang van gebed. Want die 1 op de 5 bewoners van de wereldbevolking zal alleen tot bekering komen door het werk van de levende God. En daarom vervouwen handen, gesloten ogen en worstelen met de God van hemel en aarde. Dat zijn de beste middelen waardoor je in de praktijk mag zien dat de Heere werkt. En vergeet niet de kracht van het woord van God. Wat is er mooier dan aan moslims een Bijbel in hun eigen taal ter beschikking te mogen stellen. En als je dan mag gaan zien dat de Heilige Geest ook die woorden, die krachtige woorden van dat tweesnijdende, scherpe zwaard van het woord van God gebruikt om ze in te winnen. Wat ook heel belangrijk is dat een moslim, als hij tot bekering komt, deel gaat uitmaken van een christelijke gemeenschap. Weet je dat dat een groot pijnpunt is? In al die jaren dat ik met moslims werk, heb ik gezien dat dat juist vaak zo moeilijk is, want de christelijke gemeente is daar vaak niet op bedacht. Je kunt het niet maken om zo iemand alleen maar te bieden dat hij op zondag in de kerk mag komen. Maar in feite zou je huis voor zo iemand open moeten gaan en zou die deel van je gezin moeten gaan uitmaken, omdat zijn hele sociale context wegvalt. En hij heeft een nieuwe familie nodig, mensen om hem heen die hem steunen, die om hem heen staan, die met hem bidden, die zijn vragen beantwoorden. Zouden onze huizen er klaar voor zijn om moslims te ontvangen en samen met hen te leven en ons leven met hen te delen? Maar allermeest kan het werk onder moslims samengevat worden als het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is beloofd door de opgestane Christus. En hij zou komen om de wereld te overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. En onze taak is om te getuigen. En de Heilige Geest wil dat gebruiken op zijn tijd en wijze om te overtuigen en mensen te brengen aan de voet van het kruis. Om ze daar te leren met hun hele verloren leven te leunen en te steunen op niets en niemand anders dan de rots der eeuwen. En daarom ben ik dankbaar dat ik vandaag deze mogelijkheid heb om met jullie te delen allereerst de grote kracht en macht van de God van hemel en aarde, die zichzelf in deze tijd bekend maakt en openbaart aan veel moslims. Er wordt gezegd dat de laatste 14 jaar meer moslims tot bekering zijn gekomen dan de 14 eeuwen daarvoor. En we kunnen daar de Heer alleen dankbaar voor zijn, maar tegelijk hem smeken. Het is nog maar zo weinig op die grote populatie van 1,3 miljard mensen. Heer, wilt u ook in onze tijd niet krachtig onder hen werken? Dat is een heel andere manier om tegen hen aan te kijken dan die buitenlanders, die Turken en die Marokkanen, met alle vooroordelen en misschien ook feiten daaromheen. Mensen leren te zien vanuit het perspectief van de eeuwigheid. Verloren mensen die, doordat ze hier in Nederland zijn, misschien het woord van de eeuwige God mogen horen en tot bekering mogen komen. Verder hoop ik ook dat de moslims een klein beetje een gezicht voor je krijgen. Dat het niet alleen de moslims zijn en de islam, maar dat het mensen zijn van vlees en bloed zoals jij en ik, met al hun strijd, met hun dagelijkse problemen, met hun worstelingen. Mensen die gered moeten worden. Mensen in die natte vallei waar de wind van de Heilige Geest van moeten gaan blazen, zodat er werkelijk verandering komt. En uiteindelijk wil ik eindigen met een vraag aan jou. Want jouw hart is net zo drijfnat van nature als dat van een moslim. In jouw leven heb je daar al iets mogen ervaren van de wind van de Heilige Geest die waait zoals hij wil? Is er in jouw hart al plaats gemaakt? Is er in jouw hart al de schreeuwende behoefte, Heere, mag ik ook weten, bij u te horen? Wilt u me de weg wijzen hoe mijn zonden vergeven kunnen worden en hoe ik weten mag uw kind te zijn? Ik ga natuurlijk het gras niet wegmaaien voor de voeten van dominee Den Butter. Maar ik wil toch die vraag graag met alle klem aan jullie harten leggen. Als je zo drijfnat blijft als dat je bent, dan zul je straks zonder Christus en zonder zijn kruis voor eeuwig verloren zijn. Het zal voor jou onbeschrijfelijk veel erger zijn dan al die moslims die het evangelie nog nooit hebben gehoord. En daarom, in de naam van de God van hemel en aarde, buig opnieuw. Want ook wij zijn heidenen die voortgebracht uit alle landen tot de Heere komen zullen om voor zijn aanschijn te bukken en zijn naam ter ere te legen. Laten we dan met elkaar ook gaan zingen. Nu moet uw tong de heidenen noden, want misschien zijn hier ook wel jonge lui die vandaag zeggen, die nood van al die moslims, dat heb ik nooit zo beseft. Misschien zijn hier wel mensen voor wie de Heer ook een taak heeft in zijn koninkrijk. Laten we met elkaar gaan zingen en dan zal dominee Den Butter met ons spreken over wat een christen gelooft en hoe een christen tot Christus komt.
Eerst even een opmerking betreffende vragen die jullie zouden willen stellen aan het forum. Die vragen kunnen in de daarvoor bestemde bussen gedaan worden en die bussen kun je vinden voor en achter in de hal. En dan nu de vraag: wat gelooft een christen? Eigenlijk is dat geen vraag, althans hoort dat geen vraag te zijn voor ons. Misschien dat het vaak heel gedachteloos wordt aangehoord en dat dat een onderdeel van onze eredienst is waar we het minst bij betrokken zijn. Elke zondagmiddag of elke zondagavond, als wij met de woorden van de 12 artikelen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden. Ik geloof, en dan kennen jullie de 12 artikelen hoop ik allemaal toch wel uit je hoofd. Dat gelooft een christen. Dat is, je zou kunnen zeggen, het absolute minimum van het christelijke geloof. Daar is het zo kort mogelijk in samengevat op grond van het woord van de Heere, op grond van wat de Heere zelf geopenbaard heeft, als de inhoud van het waarachtige christelijke geloof. Dat gelooft een christen. Je zou het ook nog wat korter kunnen formuleren. En dan denk ik, en laten we er dan maar een voorbeeld bij halen, dan denk ik aan Simon Petrus. Dat mag toch wel degelijk een christen genoemd worden, nietwaar? Deze discipel, later de apostel van de Heere Jezus Christus. En dan hoeven we nog niet eens te geloven dat hij de eerste paus is geweest en dat hij eigenlijk het hoofd van de christelijke kerk geworden is, het zichtbare hoofd. En dat dat nu verder ook de geschiedenissen door allemaal zo gebleven is via zijn opvolgers. Nee, laten we die dwaling maar laten voor wat het is. Maar Simon Petrus was toch wel degelijk een christen. Iemand die aan de Heere Jezus Christus verbonden was met een waarachtig geloof. En als je de vraag nog een keer stelt, wat gelooft nou een christen? Dan heeft deze Simon Petrus het eigenlijk onder woorden gebracht. En hij heeft het op zo'n manier onder woorden gebracht dat de Heere Jezus daar ook helemaal zijn goedkeuring aan kon geven. Dat de Heere Jezus, nadat hij die belijdenis van Simon Petrus gehoord had, ook tegen deze Simon Petrus kon zeggen: zalig zijt gij, Simon Barjona. Wat was zijn belijdenis dan? Een belijdenis die hij uitsprak toen de Heere Jezus er zelf om gevraagd had. Toen hij hem er als het ware zelf toe uitgelokt had. Matthäus 16 vertelt het ons. Eerst was er de vraag van Jezus aan zijn discipelen in het algemeen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze gaven antwoord. De een zegt Johannes de Doper, de ander zegt Elia, de derde zegt Jeremia of nog weer een andere profeet. Maar toen liet de Heere Jezus dat onderwerp liggen en toen zei hij heel persoonlijk: maar gij, jullie nu, wie zegt gij dat ik ben? En toen was het Petrus en hij deed het niet alleen maar uit zichzelf, hij deed het ook namens de anderen, dat wist hij, dat kon hij eigenlijk ook wel weten op grond van de onderlinge contacten die ze met elkaar in de kring van de 12 hadden. Toen zei hij, en de anderen stemden er stilzwijgend mee in: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En zoals ik al zei, en toen zei de Heere Jezus: zalig, Simon, want dat heb je niet per conclusie via je eigen redenering ontdekt. Dat heb je niet langs hard studeren en praten en nog eens een keer overleggen en nog eens een keer studeren als conclusie getrokken. Dat weet je, dat zeg je, omdat het je uit de hemel door mijn Vader is geopenbaard. Door, zo mag je ook zeggen, al staat het hier zo niet, maar de rest van de schrift laat ons dat wel duidelijk weten. Dat heb je door het werk van de Heilige Geest, die je ogen ervoor geopend heeft, die je hart ervoor ontsloten heeft. en die je nu ook tot die geloofsovertuiging en die geloofsbelijdenis gebracht heeft. Dat gelooft een christen. Een echte christen dan. Want als je die vragen uit het thema dat ik nu moet behandelen, als je die termen uit het thema dat ik nu moet behandelen moet gaan uitleggen, dan kom je op een gegeven ogenblik toch wel tot een hele vreemde conclusie. Het eerste, dat is niet zo moeilijk, wat gelooft een christen? Maar het tweede, dat brengt me toch een beetje in moeilijkheden, want hoe komt nu een christen tot Christus? En waarom heb ik daar wat moeite mee? Omdat een christen al bij Christus is. Een christen is een lidmaat van Christus. Is de zalving van Christus al deelachtig? Daarom is hij een christen. En omdat hij de zalving van Christus deelachtig is, daarom is hij in navolging van Christus ook iemand die de ambten van Christus draagt. Profeet om hem te belijden, priester om zichzelf als een levend dankoffer aan de Heere te offeren, koning om in zijn naam en in zijn kracht tegen de zonde te strijden. Een christen is per definitie een lidmaat van Christus. Beheerst, geregeerd, geleid door dezelfde geest die in Christus als in het hoofd is en die vanuit het hoofd neerdaalt en ook deel is of beheersend principe is van de lidmaten van Christus. Dus als ik de term christen in die tweede vraag zo beantwoord, dan zeg ik, dan hoef ik die vraag eigenlijk niet te beantwoorden. Een christen is al bij Christus. Maar de vraag zal wel zo bedoeld zijn dat we het woord christen in die tweede vraag een in veel algemener zin moeten opvatten. Zoals we over moslims spreken, en er is natuurlijk een geweldige variatie tussen de verschillende moslims. Je hebt fanatieke moslims, je hebt ook gematigde moslims, je hebt shiiten en sunnieten en je hebt nog verschillende andere soorten. Die allemaal onder die algemene term moslims, islamieten gevangen kunnen worden, met alle variaties. Zo zijn er dan ook allerlei christenen als aanduiding van de volgelingen van een andere wereldgodsdienst. En dan is er een Roomse christen en dan is er een baptist en dan is er een, en dan noemt u ze maar op. Maar dan zegt dat woord christen in die zin nog helemaal niks van mijn hart en nog helemaal niks van mijn innerlijke overtuiging. Dan zegt het alleen maar dat ik geen hindoe ben en dat ik geen jood ben en dat ik geen moslim ben en dat ik geen boeddhist ben en dat ik geen animist ben, maar dat ik bij een andere godsdienstcategorie hoor. En wat ik er dan van beleef, wat ik er dan van beleid, dan zegt Tarak Aziz, de tweede man in Irak, ook dat hij een christen is. Maar dat zegt dan nog zo weinig. Hoe komt nou zo'n algemene christen, zo'n vage christen, zo iemand die dan wel op de een of andere manier betrokken is bij dit soort godsdienst, zonder dat zijn hart daarin leeft, hoe komt nou zo iemand tot Christus? En zo kan ik de vraag wel beantwoorden. En zo ben ik het met evangelist Visser eens. Is het eigenlijk niet eens zo heel veel anders als het antwoord op de vraag, hoe komt een moslim tot Christus? Hoe komt een boeddhist tot Christus? Ik kom weer even bij die Petrus terug. Was een Jood. Een Jood die op een gegeven ogenblik tot Christus is gekomen. Jezus gebracht. Andreas had de Heer Jezus ontmoet. Andreas had geloof in de Heer Jezus gekregen. En dat geloof dat hij in de Heer Jezus gekregen had, dat was nog maar heel gering, dat was maar heel klein, dat was pril, maar dat was echt. En omdat het echt was,
ging Andreas vanuit dat geloof ook spreken. En hij wist wie zijn broer was. En hij wist hoe het met zijn broer gesteld was. En hij wist hoe ze samen een keer, toen ze nog in Galilea waren, het besluit genomen hadden om naar Judea te reizen. Want daar was een opvallende, een merkwaardige prediker over wie ze het een en ander gehoord hadden. En wat ze ervan gehoord hadden, dat had hun nieuwsgierigheid opgewekt. En ze wilden zelf die prediker daar bij de Jordaan ook wel eens ontmoeten. En zo waren ze in de kring van Johannes de Doper gekomen. En zo hadden ze in de kring van Johannes de Doper gehoord de boodschap: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En zo hadden ze in de kring van Johannes de Doper ook, nadat Johannes met grote klem en met grote ernst die oproep tot bekering had laten horen, een keer op zekere dag Johannes horen zeggen: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En allereerst was het Andreas, die door die boodschap van Johannes geraakt en door die vinger van Johannes op het Lam Gods gewezen, begon te geloven. En toen hij Jezus zelf ontmoette, toen gebeurde het. Toen sprong de vonk over. En wel zo duidelijk, en wel zo beslissend, en wel zo definitief, dat ze het later nog weten precies hoe laat het was. Hoe laat ze daar bij Jezus ergens in een huis zijn binnengetrokken. En hoe laat het was toen ze van Jezus daar dat privéonderwijs hebben gekregen. Andreas en die andere discipel. Niet Petrus, maar Johannes. En dat was zo beslissend in het leven van Andreas. Ook al kon hij daar alles nog niet van vertellen en alles nog niet van onder woorden brengen. Het was toch van die aard dat hij zei: dat mag ik niet voor mezelf houden. Dat kon hij ook niet verzwijgen, want hij wist van Petrus, die ook naar die dingen zocht. En die ook, omdat hij ernaar zocht, bij Johannes terecht gekomen was. En die ook onder de boodschap van Johannes verbroken was. En die ook naar de Jordaan was ingegaan, nadat hij zijn zonde beleden had. En die ook hoopte om nu eens meer te weten van die weg der verlossing en van die zaligheid die God voor zondaren bereidt. En toen Andreas dat ontdekt had, toen is hij naar Petrus gegaan, naar Simon. En hij heeft gezegd: we hebben gevonden. En Simon ging mee. Dat was het eerste moment dat hij tot Christus kwam. En de Heere Jezus heeft hem ontvangen, vriendelijk. En zo is er in Simons leven ook een verandering gekomen. Was hij er toen? Nee. Hij was er toen niet. Hij was toen wel in beginsel een volgeling van Christus. Maar er moet nog heel wat meer gebeuren. Want hoe komt een christen, hoe komt iemand die door de Heere Jezus getrokken is, hoe komt iemand die met hem in aanraking gekomen is, nu verder tot Christus? Hoe gaat dat nu verder in die ontmoeting met hem en in dat leven met hem en in de kennis en in de toename van de kennis van hem? Dan moet deze Simon om te beginnen leren wie hij zelf is. En kom je hem dan verder in het evangelie tegen, dan zie je dat de Heere hem ook op dat punt onderwijs gaat geven. Het was toch van die aard dat hij zei: dat mag ik niet voor mezelf houden. Dat kon hij ook niet verzwijgen, want hij wist van Petrus, die ook naar die dingen zocht. En die ook, omdat hij ernaar zocht, bij Johannes terechtgekomen was. En die ook onder de boodschap van Johannes verbroken was. En die ook naar de Jordaan was ingegaan, nadat hij zijn zonde beleden had. En die ook hoopte om nu eens meer te weten van die weg der verlossing en van die zaligheid die God voor zondaren bereidt. En toen Andreas dat ontdekt had, toen is hij naar Petrus gegaan, naar Simon. En hij heeft gezegd: we hebben gevonden. En Simon ging mee. Dat was het eerste moment dat hij tot Christus kwam.
En de Heer Jezus heeft hem ontvangen, vriendelijk. En zo is er in Simons leven ook een verandering gekomen. Was hij er toen? Nee. Hij was er toen niet. Hij was toen wel in beginsel een volgeling van Christus. Maar er moet nog heel wat meer gebeuren. Want hoe komt een christen, hoe komt iemand die door de Heer Jezus getrokken is, hoe komt iemand die met hem in aanraking gekomen is, nu verder tot Christus? Hoe gaat dat nu verder in die ontmoeting met hem en in dat leven met hem en in de kennis en in de toename van de kennis van hem? Dan moet deze Simon om te beginnen leren wie hij zelf is. En kom je hem dan verder in het evangelie tegen, dan zie je dat de Heere hem ook op dat punt onderwijs gaat geven. Een keer waren ze aan het vissen geweest en ze hadden niks gevangen. En de volgende morgen, nadat de Heere even gebruik gemaakt had van dat scheepje van Simon om de schare toe te spreken, de volgende morgen zegt de Heere Jezus tegen Simon: ga nou eens een stukje verder het meer op en werp je netten uit. En dan zegt Simon: waarom? Heel de nacht zijn we bezig geweest en toen leverde het niks op. Wat moeten we nu? Dat is tegen alle reden in, dat is tegen alle ervaring in. Het is totaal voor niks als we het nou gaan doen. Als het vannacht niet lukt, dan zal het vandaag zeker niet lukken. Maar, en daar zie je dat dat woord van de Heere Jezus invloed had. Daar zie je dat er toch een band gelegd was. En daar zie je dat Petrus toch respect voor Jezus en voor zijn woord gekregen heeft. Ook al is Jezus van beroep geen visser, maar timmerman. Waarvan Petrus zou kunnen zeggen: wat weet een timmerman nou van visserij? Maar vanwege het gezag van Jezus woord en vanwege het geloof in Jezus woord en vanwege respect voor Jezus woord, zegt Simon dan: op uw woord zal ik het doen. En als het gebeurt, dan halen ze zo'n vracht vis uit het water dat ze het eigenlijk maar amper aan boord kunnen krijgen. En dan moeten ze hulp van een collega, van een paar collega's hebben, die samen een BV vormen, zou je kunnen zeggen, om zo de vracht aan land te krijgen. En dan moet je Simon Petrus zien. Dan valt hij aan Jezus knieën. En dan zegt hij: niet halleluja, Heere, wat een wonder. En wat een geluk en wat een voorspoed en wat een zegen. Dat leert hij ook wel. Maar op dat moment zegt hij: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dan ziet hij zichzelf tegenover hem. En dan gebruikt Jezus dat wonder, dan gebruikt Jezus dat genadegeschenk om Petrus te laten voelen dat het de goede tierenheden des Heren zijn die een mens tot bekering brengen. Die hem tot de realisering brengen van wie hij tegenover zo een is. En wat zijn leven tegenover zo iemand altijd geweest is. Heren, ik ben een zondig mens. En nou zijn we bij elkaar, maar we passen helemaal niet bij elkaar. Eigenlijk zou het niet kunnen dat u bij mij aan boord bent en dat ik aan hetzelfde schip ben als u. Eigenlijk zou dat niet kunnen dat u mij zoveel zegeningen geeft. Want ik ben een zondig mens. Hij leert zichzelf kennen. En dan moet hij nog meer leren. Want een christen die het alleen maar in naam is, een kerkmens, moet het net zo goed als een moslim en net zo goed als een ander ook leren wie nou de Heere Jezus echt is. En op een gegeven ogenblik is er die crisis in het leven van de Heere Jezus, in het leven van zijn discipelen eigenlijk ook, de crisis dat Jezus voor het eerst is gaan spreken met zoveel klem, met zoveel accent op wat hij straks gaat doen als hij het offer van zijn leven gaat brengen. En dan spreekt hij, en dat is natuurlijk best heel moeilijk geweest voor de mensen om dat te verstaan, om dat te vatten, maar ook heel moeilijk om het te accepteren. Dan spreekt hij woorden over, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dan spreekt hij woorden over dat we moeten eten het vlees van de Zoon des Mensen, dat we moeten drinken het bloed van de Zoon des Mensen. Nou, stel je voor, als je dat voor het eerst in je leven hoort, zulke terminologie, dan begrijp je dat de mensen zeggen, nou snap ik niks van, deze reden is hard, wie kan haar horen? En ze zeggen het niet alleen omdat ze het niet goed begrijpen kunnen, ze zeggen het omdat het hen eigenlijk niet aanstaat. Want hiermee wordt een streep getrokken door hun eigen redenering, die Joodse redenering van wij verdienen het toch zelf, althans voor een deel in ieder geval. En dan zegt Jezus, als daar straks verschillende mensen, groepje bij groepje, weggaan. En als daar de schade die bij Jezus geweest is, daardoor uitdunt. En als dan de discipelen ook zien dat er gaten vallen. En als de vrees in het hart opkomt, blijft er dan straks niemand over. Dan zegt de Heer Jezus tegen dat kringetje dat daar nog vlak bij hem staat, die 12. Wilt gijlieden ook niet weggaan? Eigenlijk moet je die vraag opvatten zo in de zin van, Jezus ziet ze er allemaal gaan. Dat maakt hem eenzaam. Hij is mens. Waarachtig mens. Denk maar aan Gethsemane. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Dan heeft hij ook behoefte aan medemensen. En aan meeleven. En aan meedragen, maar het kan niet. En als hij ze nu ziet gaan en eenzaam gaat worden en de vraag, straks gaat hij hem stellen, maar nu leeft het al in zijn hart. De vraag bovenkomt van Jesaja 53, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Kijkt Jezus een ogenblik naar die kring van de 12 en dan zegt hij, zo moet je die vraag eigenlijk lezen. Jullie gaan toch niet weg, hè? Jullie toch niet? En dan moet je eens luisteren wat Simon zegt. Dan zegt hij, en hij zegt het weer namens de anderen ook, heren, dat kan niet meer. Dat kan echt niet meer. Waarom niet? Ach, bij u hebben we de dingen gehoord zoals we ze nog nooit gehoord hebben. En bij u hebben we dingen gehoord die we in de synagoge nooit gehoord hebben. En waar ze ons nooit van verteld hebben. Daar spraken ze wel en daar redeneerden ze wel en daar citeerden ze wel rabbi zus en rabbi zo. Maar daar was nooit een woord bij dat ons hart raakte. Nooit de woorden van het eeuwige leven. En nu we die van u gehoord hebben, nou kunnen we die toch niet meer missen. Waar zouden we dan heen moeten gaan? Wie is het dan die ons vertelt van dat eeuwige leven? Wie is het dan die ons vertelt de dingen die u ons verteld hebt, heren? Dat kan niet meer. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En zie je, dan begint hij meer en meer te zien van Christus. Het werk van Christus, de profeet. En dan kom ik weer bij die woorden die ik al zo pas al een tijdje geleden geciteerd heb. Gij zijt de Christus. En weet hij het dan? Wat gelooft een christen? Hoe komt zo'n christen tot Christus? Hoe komt hij tot een verdieping van de kennis van Christus? Weet Simon Petrus het dan? Als hij gezegd heeft, gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God. Ja, hij wordt zalig gesproken. En wat hij zegt is waar. En wat hij zegt weet hij omdat God de Vader door de Heilige Geest het hem geopenbaard heeft. En toch moet je zeggen, wat weet hij er nog zo weinig van. Want als de Heer Jezus heel kort daarop begint te spreken over wat er nou met hem gaat gebeuren. Over zijn naderend lijden. Over zijn naderend sterven, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de zondaren. Ze zullen met hem doen wat ze willen. Ze zullen hem bespotten en bespuwen en geeselen en kruisigen en hij zal sterven. Dan neemt Simon Petrus hem apart. En dan zegt hij zo in die aparte ontmoeting, heren, maar dat zal nooit gebeuren, denkt u daar wel om? Hij begon hem te bestraffen. En dan moet de Heer Jezus Petrus aanzien. Hij zei zo pas tegen hem, zalig zijt gij Simon Barjona. Maar dan ontdekt de Heer Jezus, en daar moet hij ook mee leven, en daar moet hij ook wat aan doen. Dan ontdekt hij in die Simon Barjona ook nog iets anders. Niet alleen de invloed van het werk van de Heilige Geest, niet alleen het openbaringswerk van zijn vader, waardoor Simon Petrus ertoe gekomen is om te zeggen, gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Maar dan ziet Jezus in het hart van die Simon ook nog een ander aan het werk. En daar moet hij krachtig tegen protesteren. Ga weg achter mij, Satanas. Want wat je nou zegt, dat komt uit je verdorven bestaan. Dat komt niet uit de geest. En daar zie je hem, daar zie je hem. Petrus. Dat zijn er eigenlijk twee. De nieuwe Petrus die zegt, gij zijt de Christus. En de oude Petrus die zegt, dat zal niet gebeuren. En waarom zegt hij dat? Omdat hij zijn meester lief heeft. Ja, waarom zegt hij dat? Omdat hij zich niet kan voorstellen, net zo min als ieder ander, dat Jezus zal gaan sterven en dat dat moet vanwege de gerechtigheid Gods. Dat dat moet omdat op een andere manier niet voor zijn zonde betaald kon worden. Hij was toch tot de ontdekking gekomen dat hij een zondig mens was. Hoe komt hij daar dan vanaf? Hoe wordt dat dan anders? En wat moet een mens dan gaan leren? Dat voor de zonde niet anders betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Hoe komt zo'n mens tot Christus? Hoe komt hij tot verdere kennis van Christus? Oh, dan moet er een hele weg gegaan worden. En dat is de weg van Petrus, die we nou even als illustratie nemen. Niet de weg per se van stap tot stap voor iedereen. Dan is de weg van Petrus bijvoorbeeld niet de weg van Paulus. En dan is de weg van Paulus niet de weg van nog weer een ander. Dan doet de Heere het in het leven van iedereen soeverein. Maar wel, zodat ze van stap tot stap komen tot de kennis, nou laat ik het dan maar zeggen, zoals onze Heidelbergse catechisme het zegt, van hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word, en hoe ik Gode voor die verlossing zal dankbaar zijn. En als je het antwoord op die vragen geeft, dan heb je precies gezegd, wat gelooft een christen? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is uit de Heilige Geest en geboren is uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En toen de grote theoloog Herman Bavinck op zijn sterfbed lag, 4 dikke delen schreef hij, gereformeerde dogmatiek en nog veel meer van zijn hand op onze boekenplanken. Toen hij op zijn sterfbed lag, toen heeft hij gezegd, nou heb ik niks meer aan al mijn dogmatiek. Nou heb ik alleen maar over. Ik geloof in God de Vader. En hij noemde de 12 artikelen op. Amen. We gaan zingen Psalm 118... het 13e vers. gaan danken en bidden. Heere, wij willen u danken voor deze morgen. Voor wat we samen mochten ontvangen. Voor uw woord. Heere, er is inderdaad antwoord op de vraag. Niet alleen maar wat een moslim gelooft, dat kunnen we inderdaad wel te weten komen. En niet alleen maar wat een christen gelooft, dat staat ook vast. Maar er is ook antwoord op de vraag hoe een moslim of een christen nu tot Christus komt. En als het gebeurt, dan doet u dat, Heere. Dan werkt u dat. Dan is het werk resultaat van het werk van de Heilige Geest. Het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Als we ogen gaan krijgen voor wie Hij is. Als we ogen gaan krijgen voor de noodzakelijkheid van Hem. En voor de waarde die Hij heeft. En voor de rijkdom in Hem. Dan is dat omdat onze ogen daarvoor geopend worden. Dan is dat geen vrucht van redenering, geen conclusie achteraf. Niet de uitkomst van onze berekeningen, maar resultaat van werk dat van hoger hand en van buitenaf en van bovenaf in ons leven tot stand is gebracht. Heren, en dat hebben wij nu allemaal nodig. Ook wij als christenjongeren, ook wij, en we mogen dat denk ik toch wel aannemen, dat van wie verreweg de meeste in de eerste weken van ons leven ook het teken van de heilige doop hebben ontvangen, die bij de christelijke gemeente zijn ingelijfd, die in een christelijk gezin zijn opgegroeid, die bij de Bijbel zijn groot geworden, die wellicht op een christelijke school zijn gegaan, die de Bijbelverhalen hebben ingedronken als kind al op de zondagschool, die zondags aan zondag in de kerk zitten, die catechisatielessen hebben gevolgd in zoveel jaren, of misschien nog bezig zijn te volgen. Maar wij hebben ook als christenjongeren precies datzelfde nodig wat Simon Petrus nodig had. Dat onze ogen ervoor geopend worden. En dat er voor de Heere Jezus en voor zijn zaligmakerswerk plaats komt. We hebben het ook nodig dat woorden werkelijkheid gaan worden. We weten allemaal het woord zonde. Maar om nou echt te belijden, ik ben een zondig mens. En dan op de knieën te belijden en met een gebroken hart te belijden. We weten allemaal de naam Christus. Maar om nou echt te belijden, gij zijt de Christus. We weten allemaal dat de Bijbel de woorden van het eeuwige leven bevat. En dat die woorden door u, Heere Jezus, gesproken zijn. Maar nou echt te zeggen, Heere, die kunnen we niet meer missen. En daarom kunnen we bij u nooit meer weg. Om dat echt allemaal te leren belijden en beleven. Hebben wij allemaal dat werk van de Heilige Geest nodig. Die neemt het uit Christus en die verkondigt het. Heere, schenk uw geest. Laat de wind van uw geest waaien, ook in ons leven. Zo goed als in het leven van vele anderen. Zo goed als in het leven ook van vele mensen die anders geloven en die anders hebben leren geloven van hun jeugdjaren aan. Moslims, boeddhisten en zoveel als er nog meer zijn. O God, laat die geest krachtig werken. Die is de werkmeester immers van het geloof. Die geeft de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. En die doet het ook met het hart. Belijden, ik geloof. Zegen het eten dat we gaan gebruiken, Heere. Geef ons een goede middagpauze. En breng ons om 2:00 weer in de kerk terug. Om opnieuw bezig te zijn met het thema van deze dag, om opnieuw te horen wat tot onze vrede dient, en bewaar ons voor de zonde, om Jezus wil. Amen. Zoals je weet, tot 2:00 is het pauze.
De tweede keer hartelijk welkom heten, natuurlijk in het bijzonder ons jongerenkoor, hoewel jongeren, hè? In ieder geval jullie ook allemaal heel hartelijk welkom in ons midden. Het is voor mij ook heel bijzonder dat ik jullie voor het eerst nou live mag horen, om het zo te zeggen. Ik heb jullie natuurlijk wel eens op de cd gehoord, maar velen ook van onze gemeente zitten erop. Dus ik ben wel extra benieuwd hoe jullie hier vanmiddag in de schouwplaats zullen zingen. Heel veel sterkte alvast, toegewenst. Ook alle anderen hartelijk welkom om met ons na te denken over het thema Allah of God. Er is ook een vraag, waarom staat er niet God of Allah? Nou, dat is natuurlijk ook wezenlijk om daar nog eens over na te denken. Maar we gaan in ieder geval nu beginnen met het zingen uit Psalm 68. En dan van het 10e vers, geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 68 en dan van het 10e vers. Zegen vragen ook over dit middaggedeelte. Heren, zo mogen we ook vanmiddag weer hier samen zijn in de schouwplaats om verder na te denken over het thema van deze dag. Of dat u de Heere bent, of dat dat de afgoden zijn. Heren, dat is geen nieuwe vraag. Dat is een vraag waar ook al Elia het volk mee confronteerde. Is de Heere God? Of is Baal God? Heer, en telkens weer komt die vraag op ons af. En geef ook dat het vanmiddag in ons hart mag leven. En dat we u zo mogen kennen zoals ook ons dat vanmorgen geschilderd is. Door die persoonlijke ontmoeting met u, o Heer Jezus Christus. Zoals dat was in het leven van Petrus. En dat we het hem mogen naleren zeggen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat we het dan ook uit uw mond mogen horen. Zalig zijt gij. Heer, dat wonder kan toch ook vanmiddag plaatsvinden. Of opnieuw mogen luisteren naar uw woord. Wilt u het dan zegenen? Wilt u het gebruiken als een pijl? Uit uw goddelijke pijlkoker. Waar u mee een zondaar in het hart wilt treffen. Een jongen en meisje vanmiddag. O grote koning, ook al hebben we dan de woorden Gods die ons toebetrouwd zijn. En we horen niet. En we blijven onze oren toestoppen. Wat zal het dan erg zijn om onder het evangelie voor eeuwig verloren te moeten gaan. Heere, grijp ons dan die nog ten dode wankelen vanmiddag. Wij bidden u, zou u bij ons willen zijn, ook als het koor wil zingen. Om ook uw naam te mogen verkondigen op deze wijze. Wilt u ze dan ook alles geven wat nodig is. Ook ons organist draagt opnieuw aan u op. Ook als we straks in het forum met elkaar willen nadenken over vragen die op ons afkomen. Wilt u ons dan verlichten door de Heilige Geest. Opdat we ook vragen mogen beantwoorden die onze jongeren verder mogen helpen en verder mogen leiden. En wilt u dan ook bij ons zijn als we een gedeelte van uw woord als een appelwoord nog op het hart van onze jonge mensen willen binden. Heer, wilt u dan bij ons zijn en ons daartoe alles geven wat nodig is. Wilt u ons zo niet begeven en niet verlaten. O grote koning, wilt u bij ons zijn. Wilt u door uw Heilige Geest in ons midden werken. Krachtdadig werken. Want ook onder ons zijn er nog zoveel die u niet kennen. O God, breek dan alles af. Alle weerstand die er kan zijn in het hart van een jongere. Al het ongeloof, al het twijfel, alle wankelmoedigheid. En doe vanmiddag waarlijk u zien door de ogen des geloofs, dat ze het mogen zeggen. Deze is mijn vriend. Deze is mijn liefde. Op hem heb ik leren leunen. Doet u het, o grote bruidegom, werf vanavond een bruid. En voeg nog toe tot de gemeente die eeuwig zalig wordt. Om Jezus wil. Amen. Er is een kleine wijziging in het programma gekomen om het nog wat gevarieerder te maken dan het al is. Het koor zal eerst, als ik het goed heb, 3 liederen zingen. Daarna zal het forum er zijn. En ter afwisseling zal het koor dan nogmaals zingen. Opnieuw 3 liederen. En dan tenslotte hopen we een appelwoord te spreken. Dus het programma is eerst dat we nu gaan luisteren naar Emmanuel. Dan houden we het forum, waarna we dat afsluiten met het zingen van Psalm 81. Dan zal er ook een collecte gehouden worden die we weer van harte aanbevelen. En dan zal er opnieuw gezongen worden. wat interessante vragen binnengekomen en ik heb ze ondertussen wat bekeken en verdeeld. Ik heb voor jullie allebei 4 vragen. En de bedoeling is natuurlijk dat jullie het niet altijd met elkaar eens zijn. Dat er ook nog enige discussie komt. Dus wat dat betreft... En aan de andere kant, als jullie vinden dat de vraag niet duidelijk genoeg beantwoord is, neem daar dan ook geen genoegen mee. En als je voelt er wordt omheen gedraaid of er wordt geen duidelijk antwoord gegeven, dan mag je rustig opstaan. We kunnen elkaar hier goed verstaan. Dus dan zeg je nou, wilt u dat nog eens wat nader uitleggen, broeder Visser of dominee Den Butter? Wilt u er toch nog wat dieper op ingaan? En als ik het ook niet goed vind, dan zal ik dat ook vragen. Het eerste thema wat aan de orde komt is het bestaan van dromen en de betekenis van dromen. We hebben voor allebei een vraag daarover. Ik begin even met evangelist Visser. En de volgende vraag gaat over dromen. De Koran zou alleen uitspraken bevatten die de engel Gabriel aan Mohammed had geopenbaard. Is dat allemaal bedrog of moeten we dit serieus nemen? Zou Mohammed echt visioenen gezien hebben en aan de hand daarvan de Koran hebben opgesteld? Of heeft Mohammed zichzelf geïnspireerd? De tweede vraag, en die lees ik alvast voor, omdat dat ook in de lezingen naar voren gekomen is, en die leg ik dan bij dominee Den Butter neer. Welke plaats nemen dromen en visioenen nu in? Vandaag de dag hebben ze ook betekenis in ons persoonlijk geestelijke leven. Dus daar kunt u zich alvast wat op voorbereiden. En we gaan eerst dan luisteren naar uw uitleg over de betekenis van dromen binnen de Koran. En binnen de moslims.
Inderdaad geloven de moslims dat de engel Gabriel aan Mohammed de openbaringen van de Koran heeft doorgegeven vlakbij Mekka. Of zij noemen hem dan Gabriel. Nou, ik ben zelf persoonlijk van mening dat deze openbaringen inderdaad tot Mohammed zijn gekomen. Alleen, ik geloof niet dat ze hun oorsprong vinden in het Rijk van God, maar dat ze uit de koker van de boze komen. En persoonlijk kan ik de islam niet anders zien dan een meesterzet van de Satan, die op deze manier erin is geslaagd om miljoenen en miljarden moslims de eeuwige nacht in te brengen door een misleiding van een godsdienst waarin mensen geleerd wordt dat ze door hun eigen gerechtigheid en hun goede werken bij God kunnen komen. Dat geeft natuurlijk ook gelijk de grote beperking aan bij dromen en visioenen, omdat ze wel getoetst moeten kunnen worden aan het woord van God en daar ook naartoe moeten leiden. Dus om antwoord te geven op die vraag, ik geloof zeker dat ze in de vorm van de openbaring tot Mohammed zijn gekomen, maar ik ben zelf erg bang dat dat is in de vorm van demonische inspiratie in plaats van uit het Rijk van God vandaan.
Goed, dan komt tot u de vraag, dominee Den Butter. Hoe moeten wij denken in het geestelijke leven van mensen die wel eens openbaringen krijgen? Dan denk ik zelf ook met name wel, ook in onze kringen, dat mensen toch wel bijna op visionaire wijze dingen geestelijk beleven. Dus zowel dromen als het beleven van geestelijke dingen. Kunt u daar wat meer over zeggen?
Ik zou om te beginnen willen zeggen dat we ontzettend voorzichtig moeten zijn als het gaat over dingen op dit terrein. We weten natuurlijk dat de Bijbel spreekt over openbaringen die de Heere gegeven heeft door middel van dromen. Daar zijn hele duidelijke voorbeelden van. Maar dat speelde zich allemaal af in de tijd dat de Bijbel nog niet bestond of dat de complete Bijbel er nog niet was. Toen waren de dromen wat je kunt noemen openbaringsorganen waar de Heere zich van bediende, samen met nog weer andere manieren waarop de Heere tot mensen sprak. Visioenen, eigenlijk precies hetzelfde. Maar nogmaals zeg ik, dat was toen. En dat had toen een hele duidelijke functie. Als het gaat om de situatie nu, en daar speelt de vraag op, dan zou ik willen zeggen, wees ontzaglijk voorzichtig. Want de vraag is natuurlijk altijd in de eerste plaats, behaagt het de Heere nog om langs deze weg openbaringen te geven? Ik sluit het niet helemaal uit, maar eigenlijk zou ik voor mezelf toch liever de lijn willen vasthouden die ons in de Bijbel ook gegeven wordt en waar wij ons allemaal aan te houden hebben. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Wij zijn nu in de situatie dat we de complete openbaring van de Here hebben, voor zover de Here die wilde geven. En dat is genoegzaam, zeker als het gaat om de vraag naar de wijze waarop we zalig kunnen worden. Daar moeten we ons aan houden. Als het gaat om, ik zei zo pas, ik sluit het niet helemaal uit, als het gaat om de terreinen waarop het dan eventueel toch nog wel eens zou kunnen gebeuren, dan zou ik willen zeggen, nou, daar waar het woord van God nog heel erg onvolledig bekend is en waar mensen nog heel slecht op de hoogte zijn van wat de Heere geopenbaard heeft, daar kan de Heere in zijn vrijmacht ook wel eens gebruik maken van een droom, zoals hij dat ook door andere, bijvoorbeeld geestesgaven, heeft gedaan. Dat op bepaalde manieren, zeg maar door een wonderlijke genezing, mensen tot het evangelie gelokt worden en dan uiteindelijk onder het evangelie tot geloof komen.
Goed, wilt u daar nog kort op reageren of niet?
Ik kan het antwoord van dominee Den Butter heel goed plaatsen in de context van ons kerkelijk leven en ik kan dat ook alleen maar onderschrijven. Tegelijk denk ik, als we het puur bijbels bekijken, voorspelt Joël dat in het laatste der dagen waar wij nu in leven, dat er een tijd zal komen dat de Heere zijn geest rijk uitgiet. Dus we begonnen met het Pinksterfeest, maar ik denk dat we daar ook nog een restvervulling in te wachten hebben. En een deel van die belofte is dat oude dromen zullen dromen en jongelingen gezichten zullen zien. Maar ik ben ook huiverig om daarop te gaan drijven. Het moet altijd getoetst kunnen worden aan het woord van God. En het woord van God alleen is de regel waar we ons hebben te houden. En daar moet het van verwachten. En niet voor allerlei extatische, visionaire gebeurtenissen.
Goed, u kunt zich daar nog in vinden. Of zegt u, u blijft toch nog iets sceptischer. Als het gaat over deze tekst.
Ja, maar er zijn nog meer vragen.
Goed, er zijn nog meer vragen en dat is terecht ook. Maar over zo'n onderwerp, begrijp ik, zijn natuurlijk altijd veel vragen. Hè? Je zou het alleen al kunnen hebben over hoorbare stemmen en dat soort dingen. Goed, zijn jullie ook wat dat betreft tevreden met de beantwoording? Want je mag rustig even op stekende vinger, ik wil nog iets weten. Zo niet, dan gaan wij verder. En de volgende vraag is voor mijn linkerbuurman. Theo Visser noemde het woord van God in hun eigen taal, dus de taal voor de moslims, een krachtig middel om moslims tot het geloof in Christus te brengen. Maar moslims zien toch juist de vertaling van de Bijbel in allerlei talen als een zwakte van de Bijbel. Merkt u iets van dat probleem? Er is gevraagd om te gaan staan. Nou, misschien moeten we dat doen of niet? Of? Ja, goed. Ik kan even wel gaan staan.
Zeker als je nogal wat klein bent, zegt dominee Den Butter. Dus die was voor mij bedoeld. Ik merk dat ik hier te maken heb met vragen van mensen die weten waar ze het over hebben. Want het is inderdaad waar dat moslims vinden dat de Koran of de boeken van God in de oorspronkelijke taal gelezen moeten worden. Eigenlijk is het dus voor moslims onaanvaardbaar dat de Koran vertaald wordt in het Nederlands of zo. Daarom zul je ook, als je een vertaling vindt, altijd de Arabische tekst daarnaast afgedrukt vinden. En pas ontmoette ik een jonge dame uit Turkije. En die zei, ik word zo rustig als ik de Koran lees. Toen vroegen wij aan haar, hoe komt dat dan? Daar zegt ze, ik snap er niks van, maar ik lees gewoon het Arabisch. Ja, dat zou hetzelfde zijn als dat wij Hebreeuws leren of Grieks, zonder dat we de Bijbel zouden begrijpen. Ik denk niet dat we daar blij mee zouden zijn. Maar het klopt dat de heilige boeken volgens moslims in de oorspronkelijke taal moeten blijven staan. Ik denk dat het een heel belangrijk verschil is tussen de islam en het christelijk geloof. Dat wat voor is de islamieten de Koran is, dat is voor christenen niet in de eerste plaats de Bijbel, maar dat is het vlees geworden woord. De Heere Jezus Christus. En ja, moslims zullen moeten gaan aanvaarden dat als ze kennis nemen van de Bijbel, dat wij daar anders over denken als christenen. En als de kracht van het woord hen gaat raken en in hun eigen taal ervaren ze ook de kracht van dat woord, dan gaan ze vanzelf overstag en willen ze natuurlijk ook de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Dus inderdaad heeft een moslim daar uit zichzelf moeite mee, maar als hij de kracht van het woord zelf heeft mogen proeven, dan gaat hij daar vanzelf anders over denken.
Goed, ik denk dat dat wel duidelijk beantwoord is. Tot mijn grote schaamte, moet ik zeggen, ben ik even iets vergeten mee te delen. Ik hoop niet dat het te laat is. Maar er staat een rode Volvo waarvan de lampen nog branden. En het nummer is LFRX86. Mocht het te laat zijn en de lampen uit zijn, dan wil ik wel helpen met starten, want ik heb startkabels. Goed, dan de volgende vraag. En ik denk dat dat ook de kern van vandaag raakt. En dat is wat wij wel eens noemen met een moeilijke woord, apologetisch. Hoe verdedig ik nou het christelijk geloof tegenover de moslims? Hoe kan ik aan een moslim uitleggen dat het christendom nu echt het ware geloof is en dat hij het bij het verkeerde eind heeft? Zou u dat eens ons voor willen doen, hoe dat gaat?
Ja, ik weet niet of ik het voor kan doen. Dan moet je een moslim hier uit de vergadering halen en dan zou ik het kunnen proberen. Maar ik denk dat ik wel zou kunnen zeggen hoe ik het zou willen proberen. Waarbij natuurlijk geen sprake kan zijn van de mogelijkheid dat ik iemand kan overtuigen. Wij kunnen wat onze mogelijkheden betreft alleen maar getuigen. En het zo duidelijk mogelijk zeggen en het overtuigend zeggen, althans van onze kant, dat een ander tegen en met wie we in gesprek zijn, het ook voelt van hij is in ieder geval overtuigd van zijn standpunt. Maar als het gaat om de vraag hoe die ander dan overtuigd kan worden, dan zeg ik ja, dat blijft toch het werk van de Heilige Geest. En daar zullen we dan inderdaad het ook van moeten verwachten. Maar ik vind een heel belangrijk punt, als het gaat om het verschil tussen het christendom enerzijds en het mohammedanisme of welke andere godsdienst dan ook aan de andere kant, dat het christendom anders dan het mohammedanisme bijvoorbeeld antwoord geeft op de vraag hoe word je nou zalig. Zo pas vanmorgen hebben we gehoord dat we, als het gaat om het mohammedanisme, nu in de periode leven dat ze de pelgrimsreis naar Mekka gehad hebben of maken. Dat is een van de zuilen van de islam. Men moet één keer per jaar in zijn leven een pelgrimstocht naar Mekka maken. Er zijn nog vier van die zuilen. Je moet ook de maand Ramadan vieren, de vaste maand. Je moet ook 5 maal per dag met je gezicht in de richting van Mekka bidden. Je moet ook aalmoezen doen. En zo zijn er 5 van die verplichtingen die voor alle moslims in de hele wereld gelden. En men wordt erop aangesproken om die plichten waar te nemen. En dat zijn de dingen die men doen moet, wil men ook inderdaad in de zaligheid delen, in het heil, in het paradijs. Kijk, en dat is nou juist totaal anders dan wat het christendom ons voorhoudt. Want het christendom wijst ons niet de weg van dit moet je doen en daar moet je je van onthouden en dat moet je ook vermijden en daar moet je met grote nadruk juist wel op letten. Al die andere godsdiensten, het mohammedanisme inkluis, zeggen ik wijs u de weg. En als je nou die weg maar gaat, dan mag je hopen dat je goed uitkomt. Maar je moet zelf die weg gaan. De Heer Jezus heeft gezegd niet ik wijs u de weg, ik ben de weg. En wat dat inhoudt, dat houdt in zijn lijden, zijn sterven, zijn offer, zijn bloedstorting en al die andere dingen. Zijn voorbeden, dat zijn de dingen die allemaal besloten liggen in dat woord van de Heer Jezus. Ik ben de weg. Petrus zegt dat de Heer Jezus de zijnen tot de Vader terugbrengt. Het is helemaal zijn werk. En dat is tegelijkertijd het ontzaggelijk bevrijdende. Want wie nou op deze weg mag gaan, wie in Christus mag leren geloven, die wordt er gebracht. Die krijgt het allemaal uit de pure genade Gods. En die is verlost van die kramp. Nou moet ik nog dit en dan moet ik nog dat en dan moet ik nog naar Mekka en dan moet ik nog ieder jaar die vaste maand enzovoort enzovoort. En al die andere wettische verplichtingen. Dat is het grote verschil. En dan kun je alleen maar hopen als je dat getuigenis geeft, zeker als het een persoonlijke kleur mag hebben, dat de Heere zoiets gebruiken wil om een ander de ogen ervoor te openen, dat het nou juist het christelijk geloof is, wat de waarheid verkondigt.
Fijn, ik denk dat dat duidelijk genoeg is. Dan krijgen we nu een ronde die ons wat informatie geeft, althans als de vraag beantwoord wordt over het zijn van moslims. Allereerst aan u de vraag, wat geloven moslims met betrekking tot het ontstaan van de aarde en geloven moslims ook in de hel? Kunt u daar iets over vertellen, over hun standpunten op deze beide vragen?
Met betrekking tot het ontstaan van de aarde geloven moslims eigenlijk precies hetzelfde als de christenen, ook dat de aarde in 6 dagen geschapen is. Toch, Mohammed? Ja. Dus daar is geen verschil in. En geloven moslims ook in de hel? Ja, ze geloven ook in de hel en ze noemen dat het vuur. En ze geloven dat daar alle ongelovigen in terecht zullen komen. Dus op deze twee punten zijn overeenstemming.
Goed, dan heb ik voor u een... u staat natuurlijk in onze kring ook bekend als een kerkleider en een man die veel weet van het kerkelijke leven. En dit is toch wel een hele aardige vraag voor u. U bent natuurlijk verschillende keren zelfs tot in de synode gekomen met allerlei kerkelijke vragen. Nou komt de vraag op u af, een moslim met meerdere vrouwen. Hij komt tot bekering. Hij en zijn vrouwen willen zich graag laten dopen. Hoe gaat de kerk daarmee om?
Ik vind dat eigenlijk veel meer een vraag voor evangelist Visser, hoor. Want die zal daar natuurlijk eerder mee in aanraking kunnen komen dan dat je als gemeentepredikant zoiets zal meemaken. Ik sluit dat niet uit, maar ik wou dat hij daar eens licht over liet schijnen. Misschien heeft hij soortgelijke gevallen wel eens in zijn praktijk meegemaakt. Ik niet. Ik denk ook niet dat de kerkorde daar enig licht over laat vallen. Het enige wat je zou kunnen zeggen, dat gaat terug op de Bijbel, maar de gegevens die daaromtrent in de Bijbel staan, zijn eigenlijk ook maar heel schaars. Uiteraard kwam het in de dagen van het Nieuwe Testament voor dat de apostelen in hun werk met situaties in aanraking kwamen van mensen, mannen die getrouwd waren met meer dan 1 vrouw. Ik heb niet de indruk gekregen uit het woord van God dat dat een verhindering is om beide of al die vrouwen, 2 of 3, hoeveel het er ook geweest zijn, als ze wilden overgaan tot het christendom, om dat dan te weren. Maar ik zie wel een bepaalde aanwijzing in het woord van God, waarin de Heere eigenlijk wil toesturen, wat de toekomst betreft, naar een institutie van het huwelijk zoals hij het van den beginnen af gewild heeft. En je ziet dat bijvoorbeeld ook als Paulus aan Timotheus schrijft, dat als het over ambtsdragers gaat, dat het dan mensen moeten zijn die met 1 vrouw getrouwd zijn. Niet met meer dan 1 vrouw. Die praktijk moet eigenlijk uitsterven in de kerk. Want die is niet in overeenstemming met het woord van God, met de instelling van het huwelijk zoals de Heere dat in het paradijs bedoeld heeft. En als je denkt aan het evangelie dat als een zuurdeesem werkt, dan zou je op dit terrein inderdaad ook de invloed van het evangelie kunnen zien. Maar naar mijn gedachte is er in principe nog niet direct een reden in de schrift om zo'n verzoek van een moslimman met 2 of meer vrouwen om gedoopt te worden af te wijzen. Maar je kan hem ook niet zeggen, je moet er 2 van die 4 of van die 3 wegsturen. Dat is ook onchristelijk. Dus, maar het zal voor de kinderen van die moslim duidelijk moeten worden dat het zo niet door mag blijven gaan.
Een fijn en helder antwoord en ik denk dat jullie verder niet in allerlei kerkrechtelijke kwesties geïnteresseerd zijn. Ik wou gaan afsluiten, want de tijd die gaat voort, met 2 wat persoonlijk getinte vragen. In de eerste plaats aan broeder Visser en dat is, we hebben dat afgesproken, het laatste zullen we van deze vraag meenemen. Hoe hebt u gekozen voor deze zo moeilijke taak? Wilt u iets kort, want ik weet als ik u de ruimte geef dan wil u daar misschien wel een half uur over spreken, over uw bewogenheid met de moslims, maar misschien dat u iets wil vertellen over uw bewogenheid en uw reden om dit werk te gaan doen.
In 1995 begon ik met werk in de asielzoekerscentra en ging er voor mij een hele nieuwe wereld open, de wereld van de internationale bevolking. En toen kregen de moslims pas voor het eerst in mijn leven een gezicht voor me. Ik zat op de randen van de bedden in de AZC's. Ik hoorde hun verhalen, ik begreep een beetje waar ze doorheen waren gegaan. En voor me ging een wereld open van die 1,3 miljard moslims, waar ik me gewoon nog heel weinig in had verdiept. Gaandeweg merkte ik dat er ontzettend weinig mensen ook daadwerkelijk tot bekering en geloof kwamen. Om een voorbeeld te geven, in Nederland zijn er bij elkaar zo'n 600.000 Turken en Marokkanen. Maar het is de vraag of 50 van hen in de loop van de decennia dat ze hier in Nederland waren, of de 50 van hen christen zijn geworden. Dat zijn feiten die grijpen mij geweldig aan. Als ik bedenk dat onder de hele moslimbevolking zo'n 1000 zendelingen werken, en dat ongeveer evenveel zendelingen alleen al in Alaska werken, dan betekent dat dat relatief onder moslims er heel weinig christelijk getuigenis is. En dat zijn feiten die mij geweldig aan het hart gaan. Daar zou ik om kunnen huilen. Dat er zoveel mensen, zoveel moslims, nooit in hun leven ooit de mogelijkheid krijgen om het evangelie op zijn minst te horen en te begrijpen. En er iets van te voelen hoe meer dan wonderlijk Gods ontwerp van redding is. En dat zijn de belangrijkste factoren die de Heer in mijn leven heeft willen gebruiken. Om ons op dat punt te brengen dat we in Rotterdam zijn begonnen met het planten van een internationale gemeente die zich met name ook richt op de moslims.
Heel hartelijk bedankt voor de beantwoording en ook dit laatste persoonlijke woord. Dominee Den Butter, we kennen u allemaal als een man die diep graaft in de schriften en die ook een sterke dogmatische belangstelling heeft. En nou, deze vraag die moet u ook daarbij als pastor op het hart gebonden zijn. Ik combineer twee vragen en jullie zien wel, het zijn hele lange brieven eigenlijk die geschreven zijn. Maar het gaat over deze kwestie. Is het komen tot de Heer Jezus Christus nu een zaak van het eenzijdige werk van God? Hij zal het doen en hij alleen. En de andere vragenstelster zegt, hoe zit het nu met de toe-eigening? Mag ik het nu zomaar toe-eigenen? Of moet er in mijn leven een moment zijn, een tijd, een droom, zoals dat bij de moslims is die tot geloof komen? Hoe gaat het nu in de toe-eigening van het heil? Een vraag die u op het hart gebonden is.
Eerst even een andere opmerking. Ik ben blij dat we met het forum zowat klaar zijn. Want elke keer als dominee Egers een vraag aan mij gaat stellen, dan moet ik nog langer hoe hoger stijgen in het zijn ogen. En dat is helemaal niet zo belangrijk. Of ik nou veel op de synode geweest ben of dat ik diep graaf in de schriften enzovoort. Dus. Maar hij krijgt geen kans om daar nog een derde laag bovenop te leggen. Wat de vraag zelf betreft. Dubbele vraag eigenlijk. Hoe zit het? Ik begin even met het laatste, met de toe-eigening van het heil. Mag je het zomaar geloven? Als het je voorgesteld wordt, als de Heer het in het evangelie aanbiedt, als het in de prediking ook nog eens een keer uitdrukkelijk aangeboden wordt, mag een mens dan geloven? Of moet je dan eerst wachten tot er nog wat gebeurt, dat de Heer een boodschap geeft, een aparte boodschap die speciaal voor je bestemd is? Ik zou in de eerste plaats willen zeggen, ja zeker, een mens mag geloven. Je hebt van de Heere permissie gekregen om hem op zijn woord te geloven. En eigenlijk zeg ik het zo nog een beetje te zwak. Je hebt niet alleen maar permissie gekregen, maar je hebt de roeping gekregen. Je krijgt in de aanbieding van de belofte Gods zelfs ook het bevel tot bekering en geloof. Het staat ons niet meer vrij om nu zelf te beslissen wat we er wel of wat we er niet mee zullen doen. De Heere houdt ons nu voor elke keer dat we het evangelie horen verantwoordelijk van wat heb je met mijn woord gedaan? Wat heb je met mijn uitgestoken hand gedaan? Is daarmee dan tegelijkertijd gezegd dat de mens nu zelf de beslissing kan nemen? Dus als je onder het evangelie zit en je hoort dus wat de Heere je aanbiedt en je hoort ook dat als je het afwijst, dat je dan daarmee onder zijn oordeel valt, moet je dan aan de andere kant de conclusie trekken, maar dan neem ik het nu ook maar aan en dan beslis ik nu ook maar zelf. Ik denk aan wat wij daarover in de Dordtse leerregels vinden. Jullie kennen, hoop ik, de Dordtse leerregels. En anders, als je moet zeggen, nee, die ken ik niet, dan zou ik je, even tussen de regels door, heel duidelijk op je hart willen binden. Je moet je ze nodig eens een keer grondig gaan lezen. Want daar krijg je al heel veel antwoorden op deze en dergelijke vragen. Wat zeggen de Dordtse leerregels hiervan? Ze zeggen, het is mijn schuld als ik Gods uitgestoken hand niet aanvaard. Dat is mijn schuld. En dan zal de Heere tegen me zeggen, gij hebt niet gewild. En als ik die uitgestoken hand van de Heere nu wel aanvaard, is dat dan mijn verdienste? Is dat dan omdat ik mijn verstand goed gebruik? Omdat ik eindelijk eens een keer zo ver kom dat ik zeg, nou ja, dan zal ik het maar doen. Nee, absoluut niet, want er is geen mens die dat uit zichzelf ooit heeft gedaan of ooit zal doen. En als een mens het uit zichzelf doet, dan kun je het wantrouwen. Want dan is het inderdaad dubieus. Maar als, en dat is wat ik zo pas bedoelde, de boodschap die ons de Dordtse leerregels meegeven, als een mens gelooft en de belofte vastgrijpt en de Heere op zijn woord vastgrijpt, dan is dat omdat hij in ons dat geloof door zijn Heilige Geest onwederstandelijk werkt. Dan is het, anders gezegd, enkel en alleen genade. En nou zeg je, maar dan kom ik er niet meer uit. Dan is het mijn schuld als ik verloren ga en dan is het alleen maar genade als ik behouden word. Ja, zo is het. Zou je het dan anders willen? Zou je dan willen dat het, terwijl het onze schuld is als we verloren gaan, onze verdienste is als we behouden worden? Dat het onze hand is die de hand van de Heere grijpt uit onze eigen beweging? Dat is zo wankel als wat. Want dan kun je die hand van de Heere morgen weer loslaten. En dan kun je het nog zo weer kwijtraken. En dat zeggen die mensen ook die leren dat het onze wilsbeslissing is. De remonstranten, die zeggen ook ja, maar je kan het weer kwijtraken hoor. Maar als ik geloof dat de Heere mijn hand grijpt, dan staat er ook dat hij niet zal laten varen de werken zijner handen. Dan kan ik het ook niet meer kwijtraken. Dan ligt het vast. En dat is nou genade. Dat is namelijk wat God begint te doen. Dat
ik durf natuurlijk nu niets meer te zeggen, want wie zal tegen zijn leermeester durven ingaan, zeker in het openbaar. Dus ik zal u verder geen, hoe zei u het ook alweer zo mooi, iets op de schouder leggen. In ieder geval wel heel hartelijk bedanken voor deze beantwoording. Ik wil ook vriend Visser heel hartelijk bedanken voor alles wat hij zegt. En ook in het bijzonder heel veel sterkte toe wensen op het grensvlak van licht en duisternis. Waar u uw werk hebt. Heel veel sterkte en heel veel zegen ook toegewenst. Dan hoop ik ook dat de vragenbeantwoording jullie wat verder heeft mogen helpen. En dan gaan we nu met elkaar zingen, als ik het wel heb uit Psalm 81... Daarvan de versen 10, 11 en 12. En ondertussen zal er ook weer gecollecteerd worden voor de stichting Ontmoeting. We bevelen dat hartelijk bij jullie aan. En na het zingen zal dan het muzikale intermezzo zijn. En dan zal Emmanuel weer 3 liederen voor ons zingen. langzamerhand gekomen aan het eind van het programma en dan staat er nog een kort slotappel. En voordat we dat houden willen we met elkaar voor de laatste maal Gods heilig woord openen. En wel in Handelingen 4. Handelingen 4 en daarvan de versen 8 tot en met 12. Ik wil graag ter inleiding op het slotwoord met jullie lezen uit Handelingen 4 vanaf vers 8 tot en met 12. Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen, gij overste des volks en gij ouderlingen Israëls. Alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, dien gij gekruisigd hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij zalig moeten worden. Are you saved? Was misschien niet een vraag die ze hier op Urk direct aan je zullen stellen. Toch is het een vraag die je in het buitenland wel zo gesteld kan worden. En ik wil hem eigenlijk ook direct aan jullie zo stellen. Ben je gered? We hebben gehoord dat er zo in Nederland zo'n 800.000 moslims zijn die geloven in Allah. En die hopen door het volbrengen van de vijf zuilen van de islam straks de hemel binnen te gaan. Maar helemaal zeker weten doen ze het niet. Ze kennen Allah niet persoonlijk, ze hebben geen gemeenschap met hem. Hij is voor hen ver weg, een grillige God. Alleen misschien als je als martelaar je laat opblazen en anderen ongelovigen de dood injaagt, wellicht dan is het zeker dat je bij hem komen zal, maar zeker weten doen zij het niet. Maar weet jij het zeker, dat jij straks in het uur van jouw sterven, en dat komt gewis, het zeker weten mag, dat je straks thuis zult komen bij God de Vader die in Christus met jou verzoend is? Als je die vraag niet kan beantwoorden, luister dan eens even. Wat is het een heerlijke tijd geweest, die eerste christentijd, toen de Heilige Geest zo rijkelijk was uitgestort in Jeruzalem. Daar kwamen ze bij elkaar om te luisteren naar de apostelen. Daar kwamen ze bij elkaar om liefdesmaaltijden te houden. Daar brachten de rijken allerlei heerlijke gerechten mee, zodat de armen daar ook van konden eten. En zo hadden ze gemeenschap met elkaar. En ze mochten ook daar samen de dood van hun opgestane heren herdenken. En ze hadden alle dingen met elkaar gemeen. Zij die wat bezaten, die gaven het aan de armen, zodat er niemand gebrek had. En het allergrootste wonder was dat de Heere dagelijks toedeed tot de gemeente die zalig werd. Steeds meer mensen werden toegebracht. De gemeente mocht groeien en steeds meer mensen mochten hun heil en behoudenis vinden in de Heer Jezus Christus. De apostelen, ze werden aangedaan met goddelijke kracht uit de hoogte, waardoor ze wonderen en tekenen mochten verrichten. En zo mochten ze ook in Handelingen 3 het middel zijn waardoor een kreupele mocht gaan huppelen als een hert. En daarna mochten ze opnieuw het evangelie verkondigen op het tempelplein. Maar als de Heere werkt, dan komen daar altijd tegenkrachten tegenin. Jullie kennen wel dat bekende woord. Waar de Heere zijn kerk bouwt, daar gaat de Satan een kapel bouwen. En zo was het ook daar bij die eerste christengemeente. Als daar de naam van Jezus vrijmoedig verkondigd wordt op het tempelplein, dan knarsen de fariseeën en de sadduceeën de tanden. En dan sturen ze de hoofdman erop uit van de tempel
om deze Petrus en Johannes is even achter slot en grendel te zetten. En zo moeten deze getrouwe getuigen van die ene naam een nacht doorbrengen in de cel. En als het dan morgen geweest is, dan moeten zij zich komen verantwoorden voor de rechtbank, voor het Sanhedrin. En dan komen ze met die wonderlijke vraag aan Johannes en Petrus: door welke kracht of door welke naam hebt gij lieden dat wonder gedaan, dat die kreupelen nu gaat lopen? Wie heeft jullie daartoe volmacht gegeven? In wiens opdracht doen jullie dat? Op die vraag wil Petrus maar al te graag ingaan. Daar hoeft hij niet over te twijfelen. Dat wil hij graag vertellen door welke naam hij dat doet. En dan zegt hij het ook tegen hen: zo zij het jullie allemaal duidelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, dien gij gekruisigd hebt, welke God uit de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik u, staat deze hier voor u gezond. Laat daar geen enkel misverstand over zijn, Sanhedrin. Dat is niet door mijn kracht, of door de kracht van Johannes, of door welke menselijke kracht op inspanning ook. Maar het wonder is geschied door de naam die mij dierbaar is geworden boven alle naam. Door de naam van mijn geliefde Heer Jezus Christus. En als Petrus daar vol van raakt, dan stoot hij door. En dan zet hij de bazuin aan de mond tegenover dat Sanhedrin dat hem wel doden kan. Zet hij de bazuin van het evangelie aan de mond. En dan roept hij het hen toe die daar in vijandschap tegenover hem, maar in het bijzonder tegenover zijn koning staan. En dan zegt hij, en daarin komt hij tot de kern, tot het hart van het evangelie. En zegt hij: de zaligheid is in geen ander, want er is onder de ganse hemel geen andere naam gegeven door die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden. En dat is de boodschap die hij daar legt op het hart van die fariseeën, die sariseeën, van de overpriesters en van de hoge priesters. Jullie moeten zalig worden. Daar komt het in het leven op aan, voor jullie en voor mij. Jullie hebben dat grote wonder gezien, zegt hij, dat die kreupelen weer kan huppelen en springen. Dat is wel een groot wonder. Maar zalig worden, dat is een veel groter wonder. Want dat is behouden worden voor lichaam en ziel voor eeuwig. Jullie moeten zalig worden, zegt hij. Want tegenover de zaligheid staat de verlorenheid. Verloren gaan, dat is voor eeuwig wegzinken in de nacht van de toren van God. En daarom zegt Petrus het zo sterk tegen hen: jullie moeten zalig worden. En wat is Petrus hierin een getrouwe leerling van de Heer Jezus Christus? Want de Heer Jezus Christus, hij heeft het ook tegen Nicodemus gezegd: ik, de Heer Jezus Christus, heb het u gezegd, Nicodemus, gij lieden moet wederom geboren worden. En daar is haast bij. De bekende prediker McShane, die heeft het zo eens gezegd: van alle mensen, zij liggen op de rand van de hel. Elk ogenblik kunnen zij erin vallen. En dat is het wat hier ook Petrus drijft. Wat gebeurt er met een drenkeling wanneer de huizen hoge golven over hem heen komen en de stormende wind gehoord wordt en hij wordt niet gered? Wat gebeurt er met zo iemand? Die verdrinkt toch? En daarom is het ook de apostel Paulus die het zegt door de Thessalonicenzen: wij moeten behouden worden van de toekomende toren. En dat zegt ook Petrus op een andere plaats: door welke wij moeten behouden worden, wij, jullie, maar ook ik. Wij moeten allemaal gered worden. Maar Petrus, hoe moet dat dan? Hoe moet ik dan gered worden? En misschien zit jij ook met die vraag vanmiddag: hoe moet dat dan? Ik zie het, ik voel het, ik merk het, dat ik gered moet worden. Maar hoe dan? Door onszelf, Petrus, door andere mensen. Nee, zegt Petrus, jullie kunnen door niemand anders gered worden. Niet door Allah, niet door Mozes kunnen jullie gered worden. Maar jullie kunnen alleen gered worden door de naam van Jezus Christus. Is dat niet een wat wonderlijke uitdrukking als je daar nog eens even over nadenkt, dat je gered moet worden door een naam? Want dat zegt Petrus hier heel duidelijk, gered worden, zalig worden, behouden door de naam van Jezus Christus. Waarom? Wel, die naam, dat betekent zaligmaker, redder, verlosser. En nu is dat grote wonder dat de Heer Jezus zijn naam niet alleen is zaligmaker, maar dat hij het ook daadwerkelijk is. Wij kunnen hele mooie namen hebben. We kunnen onze kinderen ook bijzondere namen geven. Maar die namen zeggen niets over dat kind, niets over het innerlijk van dat kind. Maar het wonder is nu bij de Heer Jezus dat zijn naam ook zijn wezen inhoudt. Bij de Heer Jezus is dat één op één, om het zo te mogen zeggen. De Heer Jezus Christus, in zijn naam is de kracht om te verlossen. In zijn naam is de kracht om te redden, om te bevrijden. Dat heeft Petrus zo laten zien in dat wonder van de genezing van die kreupelen. Want hij zegt, in de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. In de naam van Jezus ligt kracht tot herstel, tot genezing, tot behoud. In zijn naam ligt nu al het heil, alles wat we nodig hebben. Vergeving der zonden, innerlijke genezing, kracht voor elke dag. In de naam, in zijn naam ligt het eeuwige leven. En nu begrijp je misschien waarom de dichter in Psalm 75 het zingt. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Maar wat een prediking. Als wij alleen door zijn naam zalig kunnen worden, dat betekent dat er dan geen andere naam is. Dat betekent dan ook dat mijn naam moet sterven. Dat mijn naam moet verbleken. Mijn en jouw naam. Daar moeten we op leren schrijven. Een nul. En wat is dat pijnlijk. Wat is dat vernederend. Oh, ik kan zo vechten in mijn leven. Voor mijn naam. Voor mijn eer. Voor mijn roem. En dan moet ik dat. Dan betekent dat ook. Dat dat alle andere godsdiensten uitsluit. Dan kan ik niet meedoen met het denken van deze dagen in de vorm van New Age, dat alle godsdiensten gelijkwaardig acht. Dan kan ik ook niet mee met de moderne tijdgeest, die zeggen, ja, maar uiteindelijk geloven we toch allemaal in dezelfde God. Dan moet ik dwars tegen het denken van deze tijd ingaan, waarin allerlei wereldgodsdiensten en religieuze bewegingen allemaal op één lijn gezet worden. In deze tijd moet ik dan oproeien waar geen plaats is voor een exclusieve, absolute aanspraak. Dat er één godsdienst de waarheid zou hebben. Dan kom ik daarin in deze moderne tijd helemaal alleen te staan. Als ik zeg dat er maar één weg is door de welke wij zalig worden, dan staat dat haaks op het denken van onze dagen. En toch is het waar. Waarom? Omdat Gods woord het mij zegt. En dan moeten wij samen met Petrus dwars tegen de Joodse raad in, dwars tegen de tijdgeest inzeggen. En er is maar één naam door welke wij moeten zalig worden. En dat is de naam van Jezus Christus, de gekruisigde. Want hij heeft het zelf gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Er is geen tweede. Er is ook geen derde weg. Er is maar één weg. En dat ben ik. Alleen door mij. Door mijn verzoenend bloed. Kunt gij weer met God verzoend worden. Buiten mij is geen leven. Buiten mij is een eeuwig zielsverderf. Buiten mij lopen alle wegen dood. Hoe kan ik dan die naam leren kennen? Als dan ik alleen maar zalig kan worden door die naam. Als die naam mij dan aangewezen wordt als de enige weg tot behoud. Hoe kan ik dan toch die naam leren kennen? Wel, ook daar geeft Petrus een antwoord op. In die geweldige Pinksterrede die hij mocht houden. En daar zegt hij het. Staande op het fundament van het Oude Testament. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe word ik nu zalig? Wel, door het aanroepen van die naam. En wat is dat aanroepen? Wel, dan zegt onze kanttekening daar zo treffend bij. Aanroepen, dat is alleen bij hem je zaligheid zoeken. Dat is door het geloof hem alleen herkennen als je zaligmaker. Dat is hem daarvoor dan ook aanroepen, hem daarvoor nodig krijgen. Aanroepen, dat wil zeggen dat ik het niet meer van mijzelf verwacht. Dat ik het niet meer verwacht van mijn doen en laten. Maar dat ik weet dat het enkel genade is. En daarom roep ik ook, daarom bid ik ook. Heere Jezus Christus, bewijs mij genade. Hem aanroepen, dat is hem wegschuilen. Want dan zegt Salomo het, zijn naam is een sterke toren. Een toren waarin ik veilig ben. Hem aanroepen, dat is achter hem wegschuilen. Zoals de Israëlieten in Egypte weg hebben geschuild. Achter het bloed dat gestreken werd op de deurpost. Zodat ze vrij waren van de engel des verderfs. Dat is aanroepen van hem. Dat is op die naam leren steunen. Dat is achter die naam veilig zijn. O, zeg je, kan dat dan ook voor mij? O, en let dan eens wat Petrus zegt in deze tekst. Hij zegt, er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Onder de hemel, dat wil zeggen, voor alle mensen die onder die hemelkoepel leven. Die worden allen genodigd om die naam aan te roepen. Om hun heil en zaligheid alleen bij hem te zoeken. Want zei dan de profeet niet, in opdracht van de Heere, wend u naar mij toe en wordt behouden. Alle gij einden der aarde, allen die leven onder die grote hemelkoepel, zij worden genodigd om te komen. We hebben dat vanmorgen ook gelezen. En dan zullen ze ook komen, al de heidenen zullen op de naam des Heren hopen. O, hoop jij al op die naam? Heb jij al je verwachting van jezelf verloren? Om alleen je hoop en verwachting op de Heere te mogen stellen. En misschien zeg je wel, en ik kan het zo goed begrijpen. Dat je zegt, och, dat is te groot. Dat kan ik niet bevatten. Dat God mij wil hebben. Zo'n zondaar. O, u moest het eens weten. Wat er in mij leefde, wat ik doe. En al die verborgen zonden. U zegt het wel voor heel de wereld. Maar is het dan ook voor zondaren? O, let dan eens op het laatste woordje. Wat ik uit deze tekst aan je zou willen meegeven. Want wat staat er? Petrus, hij zegt, die naam is gegeven aan wie? Onder de mensen. Hoor je dat? Hoor je wat er staat? Die naam is gegeven onder de mensen. Nu is die naam niet gegeven aan bekeerde mensen. Nu is die naam niet gegeven aan rechtvaardige mensen. Nu is die naam niet gegeven aan heiligen. Maar aan mensen. Aan gevallen mensenkinderen. Aan Adamskinderen. Aan zondaren. Aan hellewichten. Aan mensen die het nou helemaal verzondigd hebben. Aan hen is die naam gegeven. Hoor je dat? Nou hoef je niets meer te doen, want die naam is gegeven. En dat sluit nou uit. En we mochten dat zo even nog horen in het forum. Nou is die gegeven en nou hoef ik niets meer te doen. Want hij heeft alles volbracht Hij is een volkomen zaligmaker. En nu wordt hij weggeschonken aan mensenkinderen, aan zondaren, aan verlorenen. Hoe mag ik hem nu ontvangen? Wel, als een arme bedelaar, door mijn handen te openen. Amen. Zingen wij nu met elkaar uit Psalm 25 en daarvan het derde en het zevende vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik bidden pleit, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, daarvan vers 3 en 7.
Dan wil ik
voordat we gaan eindigen met gebed, nog een mededeling doen. En dat is deze, dat de evangelisatiecommissie van de Maranatha-gemeenten ook het voornemen heeft om ook te gaan evangeliseren onder de moslims, ook hier op Urk. En alle jongen die daar belangstelling hebben, worden uitgenodigd om contact op te nemen met Esther Visser. En ik dacht dat dat een dochter was van Riekeld Visser. In ieder geval, daar kunnen jullie terecht om je op te geven om mee te willen doen aan evangelisatie onder de moslims. Zoeken we nou het aangezicht van de Heere in dankgebed. Heere, zo komen wij aan het einde van deze dag tot u. Mag het zo zijn zoals het was bij Petrus. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Heer, en dat zei hij omdat er tussen hem en u een band gevallen was. Band die gebleven is, ondanks dat hij u verloochend heeft. Een band, Heere, die u zelf gelegd heeft. En daarom mag Petrus nu juichen voor de troon. En mag hij u eeuwig groot maken dat u hem hebt opgezocht. Hij die het zeggen moest, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. U wordt gevonden, Heere, van zondaren. U laat het woord verkondigen aan mensen, mensenkinderen, gevallen mensenkinderen, goddelozen, die roept u om tot u te komen, om zich te bekeren van hun zonden en zich met schuldbelijdenis heen te wenden tot u. Heere, zo hebt u ook vandaag nog door uw woord en de uitleg van dat woord ons willen roepen, ons willen nodigen. Heere, wat bent u toch oneindig goed. Dat u met ons nog geen afgesneden zaak gedaan hebt. Heere, dat u ons nog niet weggezonden hebt. Maar dat u ons telkens weer komt te nodigen. En dat we het ook vandaag mogen zien. Dat uw goedheid, Heer, ook in deze hemel hoog is. We hebben het ook gehoord hoe het is onder de moslims. Heer, en dan mag het ons toch wel aangrijpen. Dat u zo'n onderscheid gemaakt hebt. Heer, wij mogen het horen. Dat u in Christus een vader zijn wilt, met wie zondaren in Christus gemeenschap mogen hebben, waar er een kinderlijke band gelegd wordt, waarin u zondaren aanneemt tot uw kinderen, waarin ze in Christus een oudste broeder mogen hebben. Heere, wat is dan de godsdienst van de moslims leeg, koud, kil, onzeker? Heere, waarom hebt u dat gedaan? Och, dat is uw wijsheid en dat we het verwonderen mogen, dat wij dat nu mogen horen. Maar dat we nou vanuit die liefde bewogen mogen zijn om ook de moslims dat evangelie te mogen verkondigen. Heer, en daarom bidden wij u ook voor broeder Visser. Wilt u hem ook aangorden met kracht van omhoog, liefde in zijn hart geven, opdat ook door het woord wat hij brengen mag, uw liefde mag ontvonken ook in de harten van moslims. Voor wie het zo een geweldige breuk betekent in hun leven. Wanneer zij uit de duisternis getrokken worden tot uw wonderbaar licht, dan breekt alles achter hen af. Maar als u zich in Christus over hen ontfermt, Heere, geef dan ook dat ze een ontfermende gemeente mogen ontmoeten, die ze ook in hun midden zal opnemen. Heere, zo dragen wij het werk van de evangelisatie hartelijk aan u de Heer op. We dragen ook dominee den Butter aan u op. Sterk en schraag hem ook. Als hij de evangeliebazuin in Middelharnis ook aan de mond mag zetten. Dat hij het ook daar verkondigen mag. Dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is. Door de welke wij moeten zalig worden. Bedenk zo al uw gane getrouwe knechten. Waar u ze ook geplaatst hebt. Heb dank dat we deze dag uit uw hand mochten ontvangen. Denk ook allen die aan deze dag hebben meegewerkt. Het comité wat het voorbereid heeft. De organist, de koster, het koor. Allen heren die een bijdrage geleverd hebben, wilt u ze nabij en goed zijn. En tenslotte willen we alle jongeren die vandaag op deze dag hierheen gekomen zijn, aan u de heren aanbevelen. Heren, zoudt u rijk onder onze jongeren werken. Heren, het is tijd. Het is tijd, heren, dat u werken. Kom toch met uw Heilige Geest. En wil nog vele jaren het al onze jongeren grijpen in hun hart, opdat ze u de heren mogen leren kennen. Beveilig ons over de gevaarvolle wegen en wilt u ons ook morgen in uw huis een gezegende dag geven om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij dan nu, staande als afsluiting van deze dag,
Dank aan de Heer uit Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom.